6 en 7, direct aansluitend aan de verkondiging. Kort voordat ik deze preek ging maken, was ik op bezoek bij een vrouw in de gemeente waar ik toen werkte, in Rotterdam-Zuid. Een vrouw die al diverse jaren ernstig ziek was en is. En ja, we kwamen zo te spreken over dit gedeelte. Over wat Jezus daar en toen allemaal deed en wat hij zei. En we hadden het erover hoe geweldig dat moet zijn geweest als je daarbij was. En als je zag wat Jezus allemaal deed, hoe hij mensen genas. Zomaar. En niet een paar, maar elke ziekte en elke kwaal. Hij sloeg niemand over. Hij preekt en hij onderwijst en hij geneest iedereen. Ja, dat moet geweldig veel opschudding veroorzaakt hebben. En heel veel blijdschap natuurlijk. Al die mensen zomaar ineens genezen na jaren van ziekte. En misschien wel bezetenheid, dat kwam ook voor. Blinden, melaatsen, doven. Iedere ziekte en elke kwaal. En op een gegeven moment zei ze, ik wou maar dat er eens iemand bij mij langskwam die dat deed. En dat trof me wel. Want ja, je gunt dat iemand zo. Je leeft mee. Omdat je ziet hoe het lijden in iemands leven zo'n grote rol speelt. Maar ja, dat was toen en daar dat Jezus dat deed. En hij is nu terug naar de hemel. Dus wie moet dat dan doen? En ik ging verder met het voorbereiden van de dienst. En ik dacht, ja, en als Jezus nou dat vandaag eens zou doen. Of iemand die in Jezus dienst staat. En die een ziekenhuis binnenloopt. Of een psychiatrische kliniek. En die daar gewoon iedereen geneest. Elke ziekte en elke kwaal. Hoe zouden we dan reageren? Hoe zou ik reageren als dat zou gebeuren? Als het een van de mensen was waar ik van hou. Of als het mijzelf betrof. Hoe zou je reageren als Jezus zoiets deed? Of als een van zijn kinderen zoiets deed? Zou je het toeschrijven aan toeval? Of verbeeldingskracht? Nou, die mensen wilden gewoon graag genezen. En diegene die daar kwam, die heeft ze gewoon een handje geholpen. Die heeft ze geholpen om hun innerlijke krachten aan te spreken. Heeft ze net dat laatste duwtje gegeven. Of zou je zeggen, nou dat kan niet. Dat kan vandaag niet gebeuren, want tekenen en wonderen, die hoorden alleen maar bij de tijd van de eerste gemeente. En toen de apostelen overleden, toen was het ook klaar met tekenen en wonderen. Dus dat kan helemaal niet. God gaf ze niet meer. Of zou je zeggen, nou, wat die persoon daar doet, dat doet hij onder invloed van duivelse machten. De schrijver van het Bijbelboek, Matthäus, die gebruikt in vers 35 dezelfde woorden die hij ook al in hoofdstuk 4 gebruikt. Er staat, Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Nou, daar in hoofdstuk 4, daar staan die woorden om aan te geven dat Jezus toen met zijn werk begon, met zijn publieke werk. Een werk dat bestond uit het aankondigen en het verkondigen van het koninkrijk van God, dat dichtbij gekomen was, zoals we vanmorgen hebben gezien. En die verkondiging ging samen met wonderen, met tekenen en genezingen. Onafscheidelijk, steeds weer. Je leest dat in de hoofdstukken 4 tot en met 9 die hieraan vooraf gaan. Nou, dan denk je, als Jezus dat doet, dan ontmoet hij natuurlijk alleen maar enthousiaste mensen. Nou, niet dus. De godsdienstige leiders van het volk, die ergeren zich aan hem. En dan druk ik me nog mild uit. Bijvoorbeeld omdat Jezus zegt dat hij zonde kan vergeven. En daarmee zegt hij dat hij God is, want God kan alleen zonde vergeven. En dat is godslasterlijk, vinden ze. Hoe durft hij dat te zeggen? Ondertussen gaat Jezus verder met zijn werk. Hij verkondigt en hij geneest. Hij legt het water en de wind zijn wil op. Hij drijft demonen uit. Hij verkondigt en hij geneest. En vlak hiervoor, vlak voor wat we gelezen hebben, wekt hij een meisje op uit de dood. En dan lees je kort daarop, in plaats van enthousiasme bij de mensen, dat de vijandschap zo gegroeid is dat de fariseeën, een deel van de godsdienstige leiders van toen, dat die zeggen dat Jezus de demonen uitdrijft omdat hij zelf daarvoor de macht krijgt van de Satan. Terwijl hij de kracht ontvangt daarvoor van de Heilige Geest. Moet je nagaan. Een grotere godslastering is niet denkbaar dan dat je zegt dat wat Jezus doet door de Heilige Geest, dat hij dat doet door Satan. En daarom zegt Jezus ook een stuk verderop, dat is nou zonde tegen de Heilige Geest. Als je daarin volhardt, in dat idee, dan kan je geen vergeving krijgen bij God. Dat is heel ernstig. Nou, de reactie van de leiders is dus afwijzing en beschuldiging van godslastering. Terwijl dat nou juist is wat ze zelf doen. Jezus hoort dat. Hij hoort en hij ziet hoe ze reageren en hij komt in actie. Nou, hoe doet hij dat? Ik verbaas me er elke keer weer over dat Jezus het altijd anders doet dan dat wij dat zouden doen. In elk geval dan ik het zou doen. Als ik de macht had die Jezus had, dan denk ik dat ik ze wel wat methode wist om ze het zwijgen op te leggen. Maar Jezus doet dat heel anders. Moet je opletten. Maar waarom eigenlijk? Daar moet ik eerst bij stilstaan. Waarom doet hij dat nou niet? Want hij is bezig met de verkondiging van het evangelie en daar wordt hij in belemmerd. Dat laat hij toch niet ongestraft voorbij gaan? Nou, Jezus heeft een missie en die missie is dat hij Israël, het volk van God, het evangelie moet verkondigen. En hij moet aan ze verkondigen dat hij de lang verwachte Messias is die zijn volk zal redden. God is al vanaf Abraham, eeuwen daarvoor, bezig met zijn volk. En hij heeft in alles toegewerkt naar de komst van zijn zoon op aarde. En dat is de missie van Jezus. Komen naar de aarde, sterven voor onze zonden en daarmee de weg naar God weer openen. En daarom wordt hier een beeld gebruikt van oogst en arbeiders. De oogst wil hier zeggen dat God al vanaf Abraham bezig is geweest met zaaien. Met investeren, mag ik misschien wel zo zeggen, in zijn volk. En hij heeft alles gedaan om ook groei te geven. En nu is het moment aangebroken van de oogst. Met Jezus' komst naar de aarde breekt het koninkrijk van God aan. En hij moet dat aan Gods volk gaan vertellen. Nou, God heeft die boodschap niet alleen maar voor Israël. Maar de missie van Jezus is wel om het alleen maar aan Israël te vertellen. De andere volken komen daarna aan bod. En daar gaat Jezus andere mensen voor inzetten. Maar hij weet, mijn taak is deze boodschap aan Israël brengen. En hij weet ook dat die boodschap weerstand oproept. En vijandschap. En hij weet ook, als ik die boodschap breng, dan kost me dat mijn leven. Maar hij zal zelf het moment daarvoor bepalen. Hij zegt ook in een ander evangelie, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het zelf af en ik heb macht het weer op te nemen. En het is belangrijk om dat vast te stellen dat hij dat zelf doet. Want hij weet wanneer zijn werk klaar is. Nou, en dan komt het vlak na die godslastering en die vijandschap van de leiders. Dan komt daar ineens dat stukje over de discipelen die uitgezonden worden. Twee aan twee, om hetzelfde werk te doen als Jezus. De reden is, het werk moet af zijn. Want Jezus weet, de vijandschap groeit en het moment komt steeds dichterbij dat ik zal moeten sterven. En voor die tijd moet het werk af zijn. En dus zet hij nu zijn discipelen in, twee aan twee, om hetzelfde te doen als wat hij doet. Dus zijn bereik wordt nu veel groter. Jezus heeft haast. Hij werkt door tot laat in de avond. Ja, ik zeg werken, maar je zou bijna denken dat het werk was. De mensen komen maar. Uit alle streken komen ze naar hem toe met iedereen die ziek is en bezeten. En hij stuurt niemand weg. Hij neemt de tijd voor iedereen. Maar het kost hem steeds meer tijd die hij nodig heeft om de dorpen en steden van Israël te bereiken. Hij wordt steeds verder opgehouden in zijn werk. En daarom zet hij extra mensen in. Dus Jezus straft de fariseeën niet, zoals ik misschien zou doen, maar hij zet gewoon extra mensen in om te zorgen dat dat werk doorgaat. Terug naar die verkondiging. Ik zei, die ging samen met wonderen en tekenen en genezingen en ik noemde ze zelfs onafscheidelijk. Maar wat zou de reden daarvan zijn? Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Misschien als je ook al wat langer de Bijbel leest en christen bent, dan stel ik me zo voor dat je heel vaak moeite hebt gehad met dit onderwerp. En misschien nog steeds. Hoe moet je dat nou eigenlijk zien, die genezingen? Want het staat er toch maar. Elke ziekte en elke kwaal. En wat moet je daar nu mee? Moet je dat dan één op één toepassen? Maar dan loop je toch ook vast? Dan zijn er toch ook hartstikke veel vragen. Hoe zit dat nou? Ik ben er een beetje op stuk gelopen, heel lang. Totdat ik onder andere een boekje te lezen kreeg van Derek Morphew. En dat heet De Grote Doorbraak. En zijn boek en nog wel een aantal anderen, die hebben mij toch wel de ogen geopend voor hoe je dit mag zien. En ik wil dat graag met je delen. God is volmaakt. Bij God is geen spoor van zonde of gebrek of ziekte of zwakte. God heeft macht over alle demonen. God kan niet sterven. Dat betekent dus dat er in het koninkrijk van God ook geen plaats is voor al die dingen. Dat kan niet. En dat betekent, volgende stap, dat als Jezus naar de aarde komt en het koninkrijk van God dichtbij komt brengen, dan is er dus in de nabijheid van Jezus geen plaats voor zwakte en ziekte en voor dood. Het is niet zomaar een extraatje wat Jezus komt brengen. Maar Jezus is de erfgenaam. Hij is de zoon van het koninkrijk. En hij komt het koninkrijk brengen. En hij laat zien, in mijn nabijheid is er geen plaats voor al die dingen. En daarom doet hij deze tekenen. Hij kan niet anders. Hij is de erfgenaam van het koninkrijk. Maar het koninkrijk, en ook dat hebben we vanmorgen gezien, dat is nog niet definitief doorgebroken. Dat komt nog, daar wachten wij nog op. Stel dat dat nou wel definitief door zou breken. Stel dat dat vandaag zou gebeuren. Dan zou het vandaag definitief zo zijn. Dan is er vanaf vandaag definitief geen ruimte meer voor zwakte en ziekte en zonde en dood. Maar dat heeft nog een consequentie. Dan is er vanaf vandaag ook geen tijd meer om je te bekeren. Dan is er vanaf vandaag geen tijd meer voor al die mensen die Jezus Christus nog niet kennen, om hem te leren kennen en hun leven aan hem te geven. En dat is de reden dat God wacht met de definitieve doorbraak van zijn koninkrijk. Hij stelt dat uit tot de dag van vandaag. En dus zullen er tot die dag nog zieken zijn. Zullen nog zwakte kennen. Zullen er nog mensen sterven. Maar dat is één kant. De andere kant is, het koninkrijk is gekomen. En het is aan het doorbreken. Dus er zullen ook nog genezingen plaatsvinden. Er zullen nog steeds tekenen en wonderen plaatsvinden. En ze vinden nu al plaats. En ze horen nog steeds bij de verkondiging van het koninkrijk. Onafscheidelijk. Maar wat wij niet moeten doen, is beweren dat iedereen altijd en overal geneest. Dat kunnen we niet uit de Bijbel halen, dat dat zo is. Genezing is niet voor iedereen beschikbaar als je maar aan allerlei voorwaarden voldoet. Als je geloof maar groot genoeg is. Dat leert de Bijbel ons niet. En er blijven altijd vraagtekens. Er blijven ook vraagtekens in de manier waarop God werkt. En waarom God in de ene situatie dit doet en in de andere situatie dat doet. En die raadsels kunnen wij niet oplossen. Maar iedere keer wanneer er iemand genezen wordt door God, iedere keer wanneer iemand bevrijd wordt van een demon, dan is dat een doorbraak. Een manifestatie van het koninkrijk van God dat er aankomt. En dat was het in Israël. En dat is daarna naar de rest van de volken gegaan. Want die opdracht voor die 12 discipelen, die breidt Jezus later nog verder uit. Op een gegeven moment stuurt hij er zelfs 70 op uit om het werk af te maken in Israël. En later, na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, dan wordt die horizon verbreed. En dan gaat die opdracht over naar de gemeente. En dan zegt Jezus ook in Matteüs 28, leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En daar horen ook deze dingen bij. Jezus heeft, en ik durf dat heel stellig te zeggen, nergens de opdracht en de volmacht ingetrokken. En ik weet wel, in de kerk is eeuwenlang gedaan alsof dat wel zo was. Vanuit oprechte overtuiging, natuurlijk, dat geloof ik zeker. Maar ik durf te zeggen dat we het omgedraaid hebben. We hebben gezegd, ja, weet je, in de kerkgeschiedenis zie je eigenlijk zo weinig van die tekenen en wonderen. God gaf het niet meer. Maar dat is echt de zaken omdraaien. Ten eerste is het niet waar, want tekenen en wonderen zijn er altijd geweest. En ten tweede zouden we veel meer moeten spiegelen en moeten kijken. Als die tekenen en wonderen zo vaak afwezig zijn, zou dat dan niet aan de kerk liggen? Zou de kerk niet te weinig gevraagd hebben en gebeden en gesmeekt of God alsjeblieft bij de doorbraken van het koninkrijk ook deze dingen wilde laten zien om zijn woord kracht bij te zetten? Daarom moeten we de zaken echt niet omdraaien. En we moeten ons eerder afvragen, Heere God, missen wij iets? En natuurlijk, God is vrij. Ik wil dus niet zeggen, ik breng dan weer nuance aan, ik wil niet zeggen, als dat vandaag minder gebeurt, dan klopt het niet in de gemeente. Nee, want daar ga ik ook niet over. Maar we kunnen het op zijn minst aan God vragen. Heere God, als deze dingen nou stelselmatig ontbreken in de kerk vandaag in het Westen, laten we het maar gewoon wat breder trekken dan alleen hier. Wat zegt dat dan? Zegt dat dan misschien dat wij te weinig van u verwachten? Dat wij te weinig bidden en smeken en vasten? Of u alstublieft die dingen wilt geven? Of heeft u er een andere reden voor? Het is belangrijk dat het evangelie verkondigd wordt. Ik maak even een bruggetje. Het is belangrijk in twee opzichten. De verkondiging en de daarbij behorende tekenen, die dwingen tot een keuze. En in Israël zou het pijnlijk duidelijk worden dat het merendeel van de mensen Jezus afwijst. Zelfs na het zien van al die wonderen en tekenen. Maar dat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het is je eigen verantwoordelijkheid wat je doet met het evangelie als je het gehoord hebt. Maar onze roeping, de roeping van de kerk, is om het evangelie te brengen. En ook om te bidden om de tekenen en de wonderen waarvan Jezus gezegd heeft, ze zullen je vergezellen. Wij mogen met woord en daad onafscheidelijk verkondigen en uitdelen de gaven van het koninkrijk. Erom smeken bij God en ze uitdelen aan de mensen. We mogen bidden om arbeiders en vragen om volmacht. En ook jezelf laten inschakelen bij de oogst. Nou begin ik net bij het negatieve, dat mensen Jezus kunnen afwijzen. Maar dat kan alleen als ze hem gehoord hebben en hebben gezien. Je kunt Jezus niet afwijzen als je nooit van hem gehoord hebt. Het positieve is, en dat treft ook zo in dit Bijbelgedeelte, dat het bij Jezus begint vanuit medelijden. Jezus geeft geen tekenen en wonderen, zodat hij straks kan zeggen dat je het niet aangenomen hebt. Nee, zijn verlangen is dat je het wel aanneemt. Hij wil je niet afwijzen. En wat hier staat is zo mooi. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. En wat Jezus drijft, is medelijden. Intens medelijden met zijn schepping en zijn schepselen, die zo ver van hem waren afgedwaald. En hij ziet de schapen zonder herder, verwilderde mensen, een kudde die geplaagd wordt door ziekte en demonen. En ik vraag je, is het vandaag anders? Ook vandaag ziet Jezus de mensenmenigte zichzelf voorbij hollen. Van buiten ziet het er allemaal meestal wel goed uit. Maar van binnen kapot en opgejaagd, uitgeput. En hij gebruikt hier een beeld van schapen die in doornstruiken hebben vastgezeten. Die gevild zijn, geplunderd door rovers. Vermoeid en aan hun lot overgelaten. Gehavend en getekend in de klauwen van Satan. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt als je in ergens bent waar heel veel mensen zijn. Zo'n enkele keer dan overvalt me dat wel eens. In een heel groot winkelcentrum of in een stadion of zo. En dan lijkt het wel alsof je de mensen anders ziet dan anders. En dan overvalt je ineens dat je denkt, ja, hoeveel mensen kennen Jezus niet? En hoeveel mensen zijn precies zoals Jezus hier beschrijft, verwilderd en opgejaagd. En dat zie je niet van de buitenkant. De buitenkant bedekt bijna alles. Maar dan overvalt het je ineens en dan voel je een heel klein stukje maar van wat Jezus moet voelen als hij ons ziet, als we opgejaagd zijn. Want Jezus die ziet hoe wij er werkelijk voor staan. En net als toen leidt hij met ons mee. Er staat zelfs zoiets, maar dat kun je bijna niet vertalen, hij voelde het in zijn ingewanden. Jezus heeft pijn in zijn buik, mag ik het zo zeggen. Bij elk mens die hij ziet lijden. Hij heeft buikpijn van elk onrecht, van elk kwaad dat hij ziet. En dat beweegt hem. En dat zet hem aan tot actie in dit Bijbelgedeelte. Tot heling en genezing en redding. En dan deelt hij de gaven van het koninkrijk uit. Want dan blijft hij niet bij het beeld van de schapen die herders nodig hebben. Maar ineens schakelt hij over op het beeld van de grote oogst en de weinige arbeiders. Een hele verrassende wending eigenlijk in dit gedeelte. Nou, Jezus wil ermee aangeven dat er haast bij is. Ik weet niet hoeveel mensen van ons nog iets weten van zaaien en oogsten. Ik had het als stadsjongen niet geweten als ik niet vroeger heel vaak op vakantie ging naar een boerderij in Zwolle. En het mooie was, in de oogsttijd, nou sowieso hielpen de mensen elkaar altijd hoor, daar. Maar in de oogsttijd, als het echt goed weer was, dan moest er dus heel snel gemaaid worden. En dan ging iedereen elkaar helpen. En dan werd je tot 's avonds laat werd er doorgewerkt. Want iedereen wist, nu het goed weer is, moet alles zo snel mogelijk naar binnen. Anders is straks de oogst misschien bedorven. Nou, zo'n beeld kreeg ik hierbij. Dat Jezus zegt, er is haast, kom op. Allemaal helpen. De oogst moet binnengehaald worden. Er is geen tijd te verliezen. En oogst wil zeggen dat God zijn werk met Israël voorlopig afrondt. Voorlopig. De oogst is nu rijp. Maar het wil ook zeggen, en vooral hier in Matthäus 9, dat het niet alleen gaat om het binnenhalen van de oogst, in de zin van mensen die het evangelie aannemen, daar gaat het ook om. Maar, en misschien is dat verrassend, het gaat hier ook om het uitdelen van de oogst. En dat betekent dat het werk van de geest nu rijp is om uitgedeeld te worden. De gaven van de geest en de krachten van de geest die deze kudde zo hard nodig heeft, die moeten worden uitgedeeld. En daarom krijgen ze ook meteen na de opdracht een volmacht van Jezus om het te doen. Die kudde, en ik gebruik dat woord nog maar een keer, die is vandaag net zo verwilderd als toen. En er zijn heel veel voorbeelden van te bedenken. Net zo goed als de bezetenheid. Denk een halfjaartje geleden hebben we nog een jonge vrouw uit mijn thuisgemeente uitgezonden naar Ghana, die daar voor een aantal maanden heen ging. En toen heb ik ook gesproken over dit gedeelte. En ook gezegd, ja, eigenlijk zonder te weten dat dat ook echt zo zou zijn, van joh, er staan jou allerlei dingen te wachten daar in Ghana. En reken maar, als jij daarheen gaat om Gods liefde uit te delen en om te verkondigen in woord en in daad, dan vindt de Satan dat niet echt fijn. En hij gaat je daarin tegenwerken. En ze is teruggekomen na een maand of drie. Haar werk was klaar daar. En inderdaad heeft ze daar afschuwelijke dingen meegemaakt. Manifestaties van de Satan waarvan je in Nederland zegt, ja, dat kennen wij bijna niet. Nou, dat wil niet zeggen dat het hier niet gebeurt hoor. Maar het gebeurt hier misschien meer onder de oppervlakte. Maar daar is het veel openlijker, veel brutaler. Maar ze heeft ook, en dat was geweldig om te horen, meegemaakt dat, ja, dat die machten gewoon moesten wijken. Die moesten gewoon echt wijken voor de naam van Jezus. En dat is mooi als je ziet dat een meisje van 18 dat werk gaat doen. En zo in de kracht en de autoriteit van de naam van Jezus wordt uitgezonden. En het is hier net zo. Het is vandaag net zo, echt waar. En het is dringend nodig dat de gave van de geest, dat die oogst uitgedeeld wordt. En dat we bevrijding uitdelen. Dus oogst uitdelen en oogst binnenhalen. Jezus heeft zijn kerk opgedragen om te helpen met oogsten. Want hij heeft pijn in zijn buik van al het lijden en onrecht. En hij wil er snel een einde aan maken. De oogst is er. En ik vraag je namens God, in Jezus' naam, bid de eigenaar van de oogst of haar arbeiders wil sturen om de oogst uit te delen en binnen te halen. En wees ook zelf een arbeider en laat je uitzenden en deel uit. Amen.